Goedenavond allemaal, jonge mensen, catechisanten. Blij dat jullie in zo'n grote getale opgekomen zijn. Het was ook al een beetje de plicht, ook, hè, de verwachting. Je werd allemaal verwacht en blij dat jullie er allemaal zijn. Deze avond is een initiatief van onze jongerencommissie in overleg met de kerkraad om dit jaar eens op deze manier te beginnen met elkaar. Catechisatieseizoen openen, het verenigingsseizoen openen en daar een soort gemeenteavond van maken met daarbij dominee de Heer als spreker. Hartelijk welkom, broeder de Heer, die met ons hoopt na te denken over de invloed van de evangelische beweging op de gereformeerde gezindte en dan met name ook op de jongeren. Die is groter dan dat we zo op het eerste oog misschien wel denken. We vinden het fijn dat hij er is en dat we samen zo ons kunnen bezinnen op dit zo belangrijke onderwerp. We gaan met elkaar beginnen en dat doen we door met elkaar te zingen uit Psalm 17. Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Het derde van Psalm 17. Samen eerst de Heer bidden om zijn zegen. Almachtige en eeuwige God, samen met onze catechisanten, de jongeren van de gemeente, de ouders, maar ook de ouderen, komen we hier samen in ons kerkgebouw voor uw aangezicht. We staan weer aan het begin van een nieuw catechisatieseizoen. Een nieuw verenigingsseizoen, het winterwerk dat weer wacht voor de verenigingen, de zondagsschool, de bezoeken van de kerkraad en alles wat er zo in het gemeentelijke leven zich afspeelt. En heren, hoe kunnen wij daaraan beginnen zonder dat wij uw zegen erover gebeden hebben? Aan uw zegen is immers alles gelegen. We kunnen wel planten en we kunnen nat maken. En dat moeten we doen naar het beste van onze kunnen. Maar dat is alles in het diepe besef, heren, dat u het bent die de wasdom geeft. U behoudt dat aan uzelf voor. De levendmaking van dode zondaren. De wedergeboorte. De bekering en het geloof. Het leven in de vreze des Heren. Al die zaken die in uw woord ons als geestelijke vrucht ons worden voorgehouden. Het is alles uit u en door u en tot u. En daarom, Heren, bidden wij om uw genade, om uw zegen en om uw bezoek ook aan onze catechisaties en aan onze verenigingsavonden en aan alles wat er in de gemeente plaatsvindt. En dan leven wij niet in een dorp of op een plaats waar we geïsoleerd zijn van deze wereld en van allerlei andere invloeden. Als mensen, als kerkmensen, maken wij deel uit van een dorp, van een gemeenschap, van een wereld. Komen wij in aanraking ook als jongeren met allerlei soorten van geloof en van beleving. En dat heeft ook zijn invloed, dat heeft zijn uitwerking. Het is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger dat wij blijven bij de leer die we geleerd hebben. En dat we in het spoor van de voorgeslachten ons blijven bewegen. Wat zijn er al velen geweest die andere sporen hebben getrokken. Andere wegen zijn gegaan. En niet zelden leidt dat tot een bestaan zonder u en zonder uw woord. En daarom zijn we ook deze avond begonnen, Heren. Wil mij voor struikelen bevrijden. Ga mij met uw heilig voor. Laat dat het gebed zijn van een jongen of een meisje. Van 13 of 14. Of van 17 of 18. Een oudere. In het besef, Heren, dat wij dagelijks struikelen in velen. Dat we niet een ogenblik kunnen staande blijven. Omdat de duivel, de wereld en het eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. En dat we in onszelf zo zwak zijn dat we daar niet tegen opgewassen zijn. En als we dat maar beginnen te leren, Heren, dan krijgen we ook oog voor uw genade. Ook als het gaat om het onderwerp als vanavond, als onze ambtsbroeder dominee de Heer met ons daarover ook na te denken. Datgene wat hij na vele jaren studie en contacten in de evangelische beweging aan kennis heeft opgedaan. En hoe zich dat ook vertaalt naar de jongeren toe. Heren, geef ons en geef hem een mond om te spreken en duidelijkheid, maar bovenal een woord voor het hart van de jongeren, zodat ze dat mee kunnen nemen naar huis, naar hun binnenkamer, zodat we als ouders, als gemeente, beseffen de spannen van de tijd met allerlei soorten van gevaren en van invloeden van dwalingen. Uw kerk is altijd een kudde geweest als schapen te midden van wolven, die op allerlei manieren gekleed gaan en op allerlei manieren hun invloeden hebben. Heren, wilt u ons getrouwmakende genade geven? Als prediker, als kerkenraad, als gemeente, als leiding van de jeugdvereniging en als ouders, maar ook als jongeren. Help ons, Heren, en wees ons nabij, ook in dit avonduur. En geef ons een nuttig en een opbouwend en bovenal een woord voor het hart. We bidden het u uit genade. Om Jezus wil. Amen. Ik lees uit de 2e Timotheusbrief enkele versen. Het derde hoofdstuk, de versen 10 tot en met 17. Daar staat boven: vasthouden aan de schriften en aan de gezonde leer. Paulus die schrijft aan Timotheus: maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn leidzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zoals mij is overkomen in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan. Verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof het welk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goede werk volmaaktelijk toegerust. Tot zover. Nou, ik zal voor de rest daar niets aan toevoegen. We gaan luisteren naar wat dominee de Heer ons wil meegeven. Het zal ongeveer een uurtje duren, iets minder misschien. Er is geen gelegenheid tot vragen stellen. Het gaat erom dat we meekrijgen wat hij na vele jaren studie ons wil vertellen deze avond. Dus ik wil het woord aan u geven.
Ik heb net naar het bordetje, zo noemen ze het altijd in Zeeland, zitten kijken. En als ik één stap opzij doe, dan kukkel ik eraf. Dus ik denk dat ik toch maar een beetje op podium ga staan. En dat als ik het even niet meer weet, dan ga ik naar mijn speakbriefje toe. Dat staat een beetje makkelijker. Jullie dominee zijn net kattengezanten. Ik praat eigenlijk tot jullie kattengezanten. En de ouders mogen meeluisteren. Zo heb ik het een beetje bedacht. Het gaat in de eerste plaats om jullie. En als jullie het kunnen begrijpen, dan kunnen de volwassenen het ook wel begrijpen. En jullie dominee zei net dat hij blij was dat ik er ben. Misschien zijn jullie er helemaal niet blij mee. Waarom niet? Misschien heb je van tevoren gedacht, oh ja, haha, dan gaan ze zo'n dominee inhuren om een beetje op die evangelische te katten en zo. En misschien heb je vorige week of vorige maand in de familie-app wel een berichtje gekregen dat een nicht zich heeft laten dopen. En ze is daar ontzettend enthousiast over. Ze straalt een en al liefde uit tot de Heere. Ja, jullie gingen er niet naartoe. Dat wilden je ouders niet. Beetje spijtig vond je het wel. Maar goed, je kreeg toch de link door van de dienst. En je was een beetje nieuwsgierig. Hoe gaat dat eraan toe? Zo'n volwassen doop in een evangelische kerk. In het begin schrok je toch een beetje. Dat was nogal heftig, hè? Die muziek. En ja, toen er eenmaal gedoopt werd, hè, klappen en filmen en zo. Dat was niet zo gewend. Maar ja, dacht je achteraf, dat is een beetje de rand. Maar het gaat toch om dat getuigenis wat ze gegeven heeft, dat ze echt gekozen heeft voor Jezus. Wat heb je daar nou op tegen? En zo raak je in verwarring. En wat zal ik dan zeggen? Nog een voorbeeld. Misschien heb je het wel moeilijk. Jij als 14-jarige. Of u als 45-jarige. Heb je het moeilijk? Die klas valt tegen. Je wordt een beetje aan de kant gezet. Echte vriendschappen, dat wil niet zo. Tegenslagen. Zwakke gezondheid. En toen was er een vriend die zei, joh, het is zo'n mooi nieuw lied van Sela. Als je dat luistert, dan voel je echt getroost. Sela, dacht je, daar heb ik als van gehoord en laat ik toch eens gaan luisteren. En het gaf je rust. Het gaf je een vredig gevoel. Oh, wat mooi. En misschien dacht je, die saaie kerk ook. Alleen die oude psalmen. Zou misschien nog de tijd aanbreken dat we hier ook Sela gaan zingen? Nou ja, op die manier probeer ik het een beetje dichtbij je te brengen. En ik hoop eigenlijk, jonge mensen, dat je net zo goed blijft luisteren als je nu doet. Want dat vind ik heel fijn, hoe het nu gaat. Toch eerst maar even een stapje terug. Die evangelischen, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? En laat ik dit voorop zeggen, ik kom hier inderdaad niet om te katten. Maar ik probeer altijd te bedenken waar ik ook ben. Wat probeer ik jongeren of volwassenen mee te geven op hun korte reis? Naar die grote eeuwigheid. Dat is mijn roeping. Net zo goed als van je dominee. Wat is nu de boodschap die jij, die u nodig hebt op je korte reis? naar die grote eeuwigheid. Even tussen haakjes, daar gaat het niet over. En merken jullie dat thuis? Je vader en je moeder, merk je dat? Dat zij het weten en dat voelen. We hebben een ziel voor de eeuwigheid. Daar praten ze over. En ze hebben ons niet over voor het geluk van de wereld. Nou, dat wou ik even tussen haakjes zeggen. Ik hoop eigenlijk dat je dat thuis merkt. Evangelisch, wat is dat eigenlijk? Nou, ik ga 5 kenmerken noemen van een beetje een doorsnee evangelische kerk. En ik vraag aan jou of je wil knikken, of je het daarmee eens bent en of je met je hoofd wil schudden of je het er niet mee eens bent. Dan komt ie. Even goed meeluisteren. Eerste. Knikken als je het mee eens bent. Schudden als je het niet mee eens bent. De Bijbel is helemaal het woord van God. Mee eens. Ik ook. Want dat is de Bijbel. Pas op, pas op. Ga niet knabbelen aan de Bijbel. De Bijbel is helemaal het woord van God. Nou, dat is er vast 1 van de 5 waarop wij het met de evangelische eens zijn. Dat gaat goed. Tweede. De Heer Jezus en de Heilige Geest zijn allebei waarachtig God. Eens. Ik zie geen schudden en wel knikken. Ik ben het er ook mee eens. Houd dat vast. Houd dat vast. De Heer Jezus, de Heilige Geest zijn allebei waarachtig God. Het is de drie enige God. 2 van de 5 is de score. 3. De Heer Jezus stierf voor de zonde van alle mensen in de hele wereld. Volgens mij wordt dat knikken en dat schudden niet zo wat een beetje onduidelijker. Ik kan niet goed meer zien. Ik zie een paar ja, ik zie wat nee. Maar wat is het nou? Ik zeg het nog 1 keer. De Heer Jezus stierf voor de zonde van de hele wereld. Ik schud nee. Kijk even naar je dominee. Die schudt ook nee. 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 Want ik hoef maar 1 woord uit de Bijbel te noemen en jij weet het antwoord. De goede herder stelt zijn leven voor de bokken. Dat staat er niet. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Natuurlijk, je mag horen in de prediking dat er een ruimte is van zalig worden in het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat de kracht en de waarde van het bloed van Christus oneindig groot is. Dat mag allemaal gelukkig gepreekt worden. Maar als ik in de Taborkerk in IJsselmonde zou preken. De Heer Jezus is gestorven voor de zonde van de hele wereld. Dan krijg ik onder aan de preekstoel geen hand. Terecht. Want dan ben je remonstrant. 4e punt. Dus de score is nu 2 mee eens, 1, ja toch niet mee eens. 4e punt. Een persoonlijke geloofsband met de Heer Jezus is nodig. Niet meer bang zijn om nu ja te knikken, want ik denk van, oh, dan zit ik weer fout. Een persoonlijke geloofsband met de Heer Jezus is nodig. Mee eens? Zeker. Zoek je hem ook? Hoe heb je hem vandaag gezocht? Want we kunnen het er wel mee eens zijn met ons verstand, maar het gaat er wel om hoe is dat te merken in je leven. Maar we zijn het er mee eens. De manier waarop die persoonlijke geloofsband tot stand komt, daar ga ik straks nog iets over zeggen. Maar dat het waar is, daar zijn we het mee eens. De laatste. Elke christen heeft de plicht om met anderen te spreken over de Heer en over zijn woord. En met anderen bedoel ik mensen die niet kerkelijk zijn. Elke christen heeft de plicht om met anderen te spreken over de Heer en zijn woord. Mee eens? Je voelt de vraag al aankomen. Als je het ermee eens bent, heb je het in deze maand september al gedaan? Ik. Heb ik het al gedaan in de maand september? Met die vriendelijke collega? Met die medestudent? Met die buurvrouw die het moeilijk heeft? Spreek ik met haar over de Here? 5 kenmerken dus. De Bijbel is helemaal het woord van God. De Heer Jezus en de Heilige Geest zijn waarachtig God. Ik sla de derde even over. Een persoonlijke geloofsband met de Heer Jezus is nodig. En een christen heeft de plicht om te spreken met anderen over de Heer en zijn dienst. Dus op 4 punten zijn we het ermee eens. En dat ene punt niet. Nou, dan zou je zeggen 80%. Dan kunnen we door 1 deur. Was dat maar waar? Nee. Waarom niet? Omdat je op reis naar de eeuwigheid een eerlijke boodschap nodig hebt. En juist rondom dat derde punt, en ik zei net bij dat vierde punt kom ik er nog op terug, juist rondom dat derde punt gaat het echt mis. Ik kan me nog herinneren, heel wat jaren geleden, een hele populaire popzanger was overleden, Herman Brood. En toen las ik in het blad van de Evangelische Omroep, wat jammer toch, dat de mensen het niet tegen hem gezegd hadden, maar Jezus heeft ook jou lief. Toen dacht ik, ach mensen, kun je dat zo zeggen? Jezus heeft ook jou lief, popzanger die midden in de wereld leeft, kun je dat zo zeggen? En dat kun je zo niet zeggen. En ik snap het wel. Zo'n boodschap, Jezus heeft je allemaal lief. Dat is natuurlijk een boodschap die misschien wel fijner klinkt dan... Je bent in zonde ontvangen en geboren. God haat en straft de zonde. Ik snap het best. Die eerste boodschap klinkt veel positiever. Maar het gaat er niet om wat er positiever klinkt, maar wat er waar is. Toch? Wat er waar is. Als het gaat over schoolkeuze, beroepskeuze enzovoort, dan kun je jezelf nog wel eens vergissen. Als je een huis koopt, dan kun je een kat in de zak gekocht hebben. Dat is allemaal niet fijn. Maar het heeft geen gevolgen voor de eeuwigheid. Maar als je je vergist over die punten waar het echt om gaat. En je staat te kloppen aan die hemelpoort in de volle overtuiging. Ik kom binnen en je komt niet binnen omdat je jezelf bedrogen hebt. Dat is natuurlijk ontzaglijk ernstig. Dat drijft me een beetje. Om, wat ik heel graag doe, voor jongeren te spreken. Nu ga ik nog iets zeggen. Om je af en toe een beetje wakker te houden. Ik hoop dat jullie allemaal evangelisch zijn. Ik hoop dat jullie allemaal evangelisch zijn. En ik wil het ook zijn. Op de goede manier, evangelisch. Ik denk dat bij jullie dominee die 4 dikke delen en misschien wel bij ambtsdragers ook wel in de kast staan van Abraham Hellenbroek. Dominee Abraham Hellenbroek, predikant in Rotterdam geweest. En die boeken heten de Evangelische Jesaja. Weet je wat dominee Hellenbroek deed? Hij ging het boek Jesaja lezen. En hij ging overal speuren... Waar kom ik in het boek Jesaja de Heer Jezus tegen? Hij was natuurlijk nog niet geboren. Maar waar kom ik profetieën tegen over de Heer Jezus? Hij ging daarover preken. Jarenlang. En het werden 4 dikke delen bij elkaar opgeteld, iets van 4000 bladzijden. En wat moet dat voor hem een vreugde zijn geweest? Elke keer vond hij de Heer Jezus in de Bijbel. Net als eeuwen later de Moorman. Die mocht de zaligmaker vinden in de boekrol van Jesaja. Hebt u hem ook al gevonden? Heb jij hem ook al gevonden? Zaligmaker. Arres de gelukkigste vondst. Verlang je ernaar? Zou je nergens gelukkiger door gemaakt kunnen worden dan dat je hem mag vinden? Schiet me even iets te binnen. Mag wel hem. Ik sprak een keer een moeder van 6 kinderen. En die vrouw zei: dominee, ik ben 6 keer bijzonder blij geweest toen er een kindje werd geboren. Maar, zei ze, ik geloof als ik in mijn leven de zaligmaker mag vinden, dan zal ik meer verblijd zijn dan bij de geboorte van mijn kinderen. Misschien zijn er wel die dat begrijpen. Die dat begrijpen. De meest gelukkige vondst. Want wie hem vindt, die vindt het leven. Zo lezen in Spreuken 8. En trekken welgevallen van de Heere. Op die manier verlang ik ernaar dat er heel veel evangelische mensen in Barendrecht zijn. Naar wie je toe kunt gaan. En die zo liefdevol, oprecht mogen spreken wie de zaligmaker is. Want weet je, als je zo mensen hoort spreken en je voelt in je hart, dat is echt. Dat is echt. Dan geeft het als het ware een drempel, een beschermmuur voor allerlei meningen die op je afkomen. Want dan voel je, dit is echt. En ik weet niet of er wel eens een kattengezant naar u komt, toekomt, kinderen des Heren. En misschien gebeurt dat wel op een dag dat het van binnen donker is. Mag ik u vriendelijk vragen om dan goed over de Heren te spreken. En u mag best uw klacht uiten over de donkerheid door in de binnenkamer op uw knieën. Maar probeer goed over de Heren te spreken. De hele wereld maakt reclame. Maar ik bedoel het eerbiedig. Er mag er toch ook reclame gemaakt worden voor de dienst des Heren. Voor wie de Heren wil zijn. Wel, op die manier verlang ik ernaar dat er veel evangelische mensen zijn. Die geleerd hebben. Aan mijn kant is het reddeloos verloren. Dat is het. Aan mijn kant is het reddeloos verloren. En ik die geleerd ben kwaad te doen, hoe zou ik ooit goed kunnen doen? Maar dat God de deur open doet. Dat je nooit had kunnen denken. Onwaardig. Maar dat God de deur open doet. Van zijn onuitsprekelijke genade en zondaarsliefde die hij openbaart in Christus. Misschien zeg je wel: maar dominee, nu komt u precies op een punt wat ik bij evangelische mensen sterker merk dan in de kerk. Nou, dat enthousiasme bij die doopsbediening. En dan zeg je misschien: als het hier dopen is of als het hier avondmaal is, dan merk ik dat zo niet. Dan zijn Gods kinderen somber. Ik zeg het maar wat ik wel eens hoor. Dan zijn Gods kinderen somber als ze aan het avondmaal gaan. Ik zeg dat je niet na. Maar waarom zeg jij het wel? Dat ze somber zijn. Nou ja, zo ernstig. Oh, maar dat is wat anders. Dat is wat anders. Kun je begrijpen dat ze ernstig zijn? Het gaat om het lijden, het sterven van de zaligmaker. Die dure prijs die Christus moest betalen, zou dat geen ernst geven in het hart? Zou dat geen verootmoediging geven in het hart? Nee, dan huppel je niet zomaar naar het avondmaal toe. Dat begrijp je dan wel. Maar juist in die ernst kun je, hoop ik, toch ook iets merken van de liefde tot de Heer. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. Ik was 17. Kleine gemeente opgegroeid. Er was toen maar één ouderling, het was een hele kleine gemeente. En die ene ouderling kreeg een hartinfarct. Kon een hele poos niet naar de kerk. Mocht weer naar de kerk komen, ik denk er na een half jaar ongeveer. Het werd weer avondmaal. Ik zie hem nog zitten. Ik zie hem nog zitten aan die avondmaalstafel. Zo verwonderd. Zo verblijd. En dan zag je aan de tranen die uit zijn ogen liepen. En de glans op zijn gezicht. Weet je, ik hoop dat je zulke dingen wel eens mag zien. Dan weet je en dan voel je tot in het diepst van je jonge hart. Dat volk is gelukkig. Dat is gelukkig. En dan voel je ook, dat heb ik ook nodig. Dat heb ik ook nodig. Wel, ik zei net, en dat wil ik even als een apart punt maken. Wat hebben evangelische mensen vaak meer dan wij? Het kan best wel eens goed zijn om kritisch naar onszelf te kijken. Om in de spiegel te kijken. Een van de punten noemde ik net. Ze hebben meer blijdschap. Nou, ik ben daar heel vaak getuige van geweest. Toen ik nog bij het RD werkte. Op de kerkredactie. Evangelische beweging was toen mijn pakket. Dus ik ging naar de EO Jongerendag. Naar de Pinkster Opwekkingsconferentie. Naar de familiedag van de EO. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Al die bijeenkomsten. Ja, dat was mijn werk. Dus ik heb dat heel vaak meegemaakt. En ik ga natuurlijk niet oordelen over de harten. Dat doe ik niet. Toch heb ik vaak gedacht, ik zeg het maar eerlijk, is dit geen opgeklopte blijdschap? Zo kwam het vaak op mij over. Opgeklopte blijdschap. Door de opzwepende muziek. Hè? Door de lol. Is dat echt? Hè? Is dat echt? Dus blijdschap en blijdschap, daar zit nog verschil tussen. Maar ik snap jullie denk ik wel een beetje. Het is zo moeilijk om dat verschil echt te zien. Weet je, uiteindelijk heb je daar een nieuw hart voor nodig. Om dat verschil echt te zien. Maar, geef toe, Gods kinderen, en dan heb ik het hier over de kerk of over de Taborkerk, of over de gemeente van Middelburg die ik hiervoor heb mogen dienen. Gods kinderen leven vaak wel onder de maat. Onder de maat. En dat de blijdschap in de Here er vaak niet is. Dan geven ze God de schuld niet hoor. Dan moeten ze zichzelf de schuld geven. Te werelds leven. Te weinig gebed. Enzovoort, enzovoort. Dus toch een spiegel. En nu dat andere punt, wat ook best een spiegel is. Want ik zei net, weet je nog dat vijfde punt? Even herhaling, catechisatie. Weet je nog dat vijfde punt van de evangelische? Elke christen heeft de plicht om met anderen te spreken over de Here en over zijn dienst. Toen ik bij het RD werkte, sprak ik een keer met een evangelische voorganger. Zij noemen dat niet predikant. Zij noemen dat meestal voorganger. Soms predikant, maar meestal voorganger. En toen ging het met die voorganger over de opdracht van de kerk om zending te bedrijven, evangelisatie. En het was een heel bescheiden voorganger. Niet eens zo'n heel grote gemeente. En hij vertelde zo eenvoudig, zonder enige trots, dat er uit die gemeente al 5 mensen waren uitgezonden voor de zending. En zei hij, zonder enige trots, 1/3 van ons collectegeld gaat naar de zending. Maar zei hij erachteraan, we hebben pas besloten dat dat te weinig is. We willen er naartoe werken dat dat 1/4 wordt. Ik weet niet wat de dankdagcollecte hier opbrengt. Ik ga niet zeggen dat het zo moet, maar 1/4 van de dankdagcollecte voor de zending, bij ons trouwens ook, hè. Dacht ik even van oei, oei. En die evangelische gemeente kwam niet eens in een eigen gebouw samen. Ze huurde zomaar een aula van een school. Dat vond ik helemaal niet zo erg. Ik ben natuurlijk blij met een eigen kerkgebouw. Maar zo'n aula van de school kost waarschijnlijk 1 stuk minder. Toen dacht ik, het is wel goed om dit mee te nemen. Klopt er in ons een zendingshart? Een liefde tot onze naasten die van de Heere niet weten? Die vraag moet ik mezelf stellen. Ik was eens samen in Zuid-Afrika. En ik wou wat meenemen voor de kinderen. En heb je daar ergens in Zuid-Afrika een gigantische hal met allemaal souvenirswinkels en zo. En nou, ik stond daar en een prachtige leeuw gekocht en al die dingen. En we kwamen buiten en toen zei die persoon die, met wie ik samen was. Hij zei, joh, zegt hij, ik heb toch zo'n geschenk gekregen. Vertel eens. Hij zei, ik kreeg zomaar een gesprek met een van die verkopers over de Heere. Toen was ik beschaamd, want ik was blij met die leeuw. En hij was blij dat hij over de Heere had kunnen spreken. Toen dacht ik bij mezelf, oei, het is wel eens goed, hè, als er een spiegel wordt voorgehouden. Want laten we nooit denken, wij zijn beter, beter, beter enzovoort. Nee, dat niet. Tegelijkertijd mag je ook eerlijk blijven. Als er dwalingen zijn, dan mogen ze aangewezen worden. En als er vragen gesteld worden, dan krijg ik vaak de vraag, maar dominee, gelooft u dan niet dat er in evangelische kerken mensen bekeerd worden? Daar hoef ik gelukkig geen uitspraak over te doen. Toch? Daar hoef ik gelukkig geen uitspraak over te doen. Dit geloof ik wel. Als de Heer iemand bekeert, dan verlang je ernaar dat het woord van God recht gepredikt wordt. Tot eer van Gods grote naam. Tot zaligheid van zondaren. En de Heere, die weet precies op welke wijze hij mensen bij het woord wil brengen. Daar zorgt hij zelf voor. Toen ik bij het RD werkte, toen was er in Amsterdam in de RAI een enorm congres. Een evangelisch congres, een samenkomst. En daar waren 10.000 evangelisten bij elkaar gekomen uit de hele wereld. 10.000 evangelisten. Een deel daarvan kwam uit arme landen. Maar die organisatie die dat organiseerde, die sponsorde die arme evangelisten. Nou, het was op zich al een plaatje waard. Ik weet niet precies meer uit hoeveel landen ze kwamen. Maar tientallen landen. 10.000 evangelisten. Geweldig. Er was er eentje bij. Via kwam ik te weten wie dat was. Uit Zuid-Amerika. Ik dacht, die wil ik graag spreken. Dus naar de RAI, afspraak gemaakt. Iemand meegenomen die Spaans kent. En toen ging die man die ging spreken. Die evangelist uit Zuid-Amerika. Die ging spreken hoe hij in een klein Rooms dorpje was opgegroeid. Zuid-Amerika is veel Rooms. Toen vertelde hij dat er een opwekkingsprediker naar dat dorpje kwam. Hij noemde de naam. Ik dacht, lieve help. Dat is iemand die preekt ook dwalingen. En dat die prediker naar dat dorpje kwam. En zei die, op die manier ben ik in aanraking gekomen met de Bijbel. Want in dat Roomse dorpje, ja, de pastoor las de Bijbel. Maar voor de rest hoef je dat niet te doen. Hij zegt, zo kwam ik in aanraking met de Bijbel. Hij vertelde verder. Inmiddels was hij zelf voorganger. En toen zei hij, weet je waar ik zo graag uit preek? De Heidelbergse catechismus. Hij was helemaal toegegroeid naar die zuivere, bevindelijke leer die in de Heidelbergse catechismus verklaard wordt. En hij zei met veel respect, zei hij nog altijd, door die en die prediker, die opwekkingsprediker uit de Pinksterkerken, ja, daardoor heb ik de Bijbel leren kennen. Het stond voor hem naast elkaar. Wie ben ik dan om te zeggen, daar zal de Heere geen mensen bekeren en daar wel? Nee, maar de Heere brengt wel naar dat zuivere woord. En dat geeft mij ook het haakje naar het volgende punt. Want ja, daar zit ik op te wachten. Sela. Sela. Ik ga geen enquête doen. Dat zou je allemaal, maar dat gaan we niet doen. Hè? En dan zou je allemaal even je telefoon moeten pakken en dan invullen. Wie luistert naar Sela? Nou, dat doen we nu even niet. Maar ik merk wel dat dat onder jongeren, trouwens ook volwassenen, best geliefd is. Hoe wonderlijk mooi is uw heerlijke naam. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Of uit het water van de doop putten wij geloof en hoop dat Gods liefde blijvend is. Ik noem maar zomaar even een paar regels uit twee bekende Sela-liederen die al honderdduizenden keren gedownload zijn op internet. Dat hou ik een beetje bij. En dus bij die eerste, over de ik zal er zijn, dat zit al dik door de miljoen heen. Het is heel populair. En die liederen worden gezongen. Bij begrafenis of een jeugdvereniging. Of het wordt gevraagd op school. Dan mag dat dan niet, hoor ik iemand denken. Misschien wel een beetje geïrriteerd. Gaat u nou die liederen van me afpakken? Nou, even rustig. Maar ik wil er wel iets over zeggen. Eigenlijk zou ik graag willen dat jij zelf en dat u zelf weet dat u luistert. Als ik, dat gebeurde in Middelburg veel vaker, want die gemeente was veel groter. Als ik een kattengezant tegenkwam op de fiets, dan stop eens even. Mag ik even dat oordopje ook even luisteren? En dan had ik daar een praatje over. En ja, was dat popmuziek? Dan vroeg ik je, waarom doe je dat? Vertel eens. Past dat bij de Bijbel? Nee, dominee, dat weet ik. Waarom doe je dat? Nou, enzovoort. Hè? Gewoon eventjes, ja, op reis naar de eeuwigheid. Dat ben jij ook, toch? Goed, Sela. Ik kan het zo goed begrijpen. Dat het luisteren van zo'n liedje rust geeft. Alleen al de rustige pianomuziek waarop het lied begeleid wordt. Hè? Dat geeft op zich al rust. En als je dan helemaal gestrest thuis komt. Of misschien wel verdrietig bent. En je luistert zo'n lied. Ik zal er zijn. En het neemt je mee in je gevoel. Ja, dan mag je toch geloven. Ja, dat God dichtbij je is. Heb je gemerkt wat er gebeurde in die paar zinnen die ik zei? Ik zal het nog een keer zeggen. Je komt thuis en gestrest of misschien wel verdrietig. En dan luister je zo'n lied, ik zal er zijn of iets anders. En dan word je zo geraakt in je gevoel. Dan mag je echt geloven dat God bij je is. Hey, gevoel, geloof. Is dat hetzelfde? Als je geraakt wordt in je gevoel, heb je dan ook geloof? Dat zeg ik je niet na. Daar wil ik je juist op wijzen. Daar gaat het zo vaak mis. Je wordt geraakt in je gevoel en in je emotie en ja, dan geloof ik het. Wacht even. Het geloof is niet uit het gevoel. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. De Heilige Geest wil de Bijbel, de prediking gebruiken om het geloof te werken. En zeker, als er in de kerk een psalm gezongen wordt, dat woord van God, dan kan de Heilige Geest dat gebruiken om het geloof te werken. Maar dan gaat het niet via de poort van het gevoel. Dan laat de Heer het horen en werkt Hij door zijn Heilige Geest het ware zaligmakende geloof. Dominee, bent u dan zo bang voor gevoel? Nee, dat niet. Alleen het gevoel moet niet de locomotief zijn, waar die andere karretjes een beetje achteraan gaan. Nee, het gevoel hoort er inderdaad ook bij in het leven der genade. Maar het gaat om het ware zaligmakende geloof. Want welke van de vier geloven heeft heel veel gevoel? Vier geloven, noem ze eens even op. Kattengezanten even. Welke vier geloven? Het historisch geloven. Tijdgeloof. Wondergeloof. Zaligmakend geloof. Welke van de vier heeft juist veel gevoel? Inderdaad. Het tijd geloof. Alleen al dat woordje. Tijd. Geloof. Dat gaat niet mee naar de eeuwigheid. Dat blijft hangen in de tijd. En juist een kenmerk van het tijdgeloof is gevoel. Gevoel. En als je dan de stap maakt, ik word er zo door in mijn gevoel aangeraakt. En je neemt dan de stap en dus geloof ik het. Dan ben ik bang dat je in de strik terechtkomt van het tijdgeloof. Maar hoe kun je nou het verschil weten? Er zijn toch ook mooie liederen? Och mensen, er zijn mooie liederen. Een van de mooiste vind ik zelf nog altijd Eens was ik een vreemdeling. Het liefst in het Engels. Want ja, hij is in het Engels gemaakt. In het Nederlands zijn er meerdere vertalingen. Nou, de een die blijft veel dichter bij het Engels dan bij de ander. Dus zoek er één zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke taal. Maar dat is nou nog eens echt een mooi lied. Natuurlijk, we zingen het niet in de kerkdienst. Daar zingen we wat de Heere gegeven heeft voor de kerkdienst. Oh, dat is zo eenvoudig, toch? Dat is zo eenvoudig. Daar hoef ik geen 10 minuten over te praten. De Heere geeft de psalmen, toch? De Heere geeft de psalmen. 150, 1442 of 45 coupletten. Dus voorlopig ben je nog niet uitgezongen. De Heere geeft de psalmen. Dus als de Heere de psalmen geeft voor de eredienst, nou dan zijn wij blij dat we die psalmen hebben voor de eredienst. En hoeven echt niet, weet ik, voor het allemaal naast te hebben. Maar er zijn inderdaad prachtige liederen. Waar je echt in door hoort klinken het woord van de Heere. Maar er zijn ook heel wat liederen, ik noemde al de naam opwekkingsliederen, waar het toch echt een tikje anders is. Kun je dat weten? Kun je dat zelf ook onderzoeken? Want ik zou wel graag willen dat je die volgorde aanhoudt. Eerst onderzoeken of het waar is. Want als je begint met luisteren, word je zo in je gevoel meegenomen. En als dat je gevoel raakt, ja, dan wil je het ook niet meer loslaten. Dus eerst onderzoeken of het verantwoord volgens de Bijbel is. Dan pak je 3 woorden. En die 3 woorden, die leg je er elke keer naast. 3 woorden die in de preek misschien ook wel eens terugkeren. Godskennis. Zelfkennis. Christuskennis. En je vraagt jezelf af, hoe wordt er in dit lied gesproken over God? Hoe wordt er in dit lied gesproken over God? Mag er gesproken worden over Gods liefde? Ja, natuurlijk. Dat staat in de Bijbel. Maar als er eigenlijk bijna alleen maar gesproken wordt over Gods liefde. En helaas, dat gebeurt bij Sela en bij opwekkingsliederen. Ik zeg niet helemaal alleen, maar bijna alleen. Vooral gesproken wordt dat God je lief heeft. Als dat de rode draad van de boodschap is, dan klopt dat niet met de Bijbel. Want in de Bijbel wordt er niet alleen gesproken over Gods liefde. Ook over Gods rechtvaardigheid. Zijn toorn. Tegen de zonde. Ja. En als dat niet doorklinkt in zo'n hele dikke bundel opwekkingsliederen van inmiddels meer dan 800 liederen. Dan zeg ik, laat hem maar liggen. Laat hem maar liggen. Gebruik hem maar niet. Want als het niet met de Bijbel in overeenstemming is, dan... Hoe wordt er over God gesproken? Hoe wordt er over mezelf gesproken? Een heel oud, heel vaak gezongen opwekkingslied. In de tijd dat ik bij het RD werkte, heb ik dat talloze keren horen zingen. Is: Heer, ik prijs uw grote naam, heel mijn hart wil ik u geven. Want gij zijt de weg gegaan die mij redding gaf ten leven. Gij daalde neer van de troon om mens te zijn. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Van het kruis naar het graf, uit het graf weer opgestaan. Heer, ik prijs uw grote naam. Van de stal naar het kruis droeg u mijn pijn. Mijn pijn. Kwam de Heer Jezus vooral op deze aarde om de pijn en de zorgen en de moeiten te dragen? Zeker dat ook, ook. En wat is hij daarin voor zijn kinderen? Een barmhartige hoge priester? Jazeker. Maar waarvoor kwam hij allereerst op deze aarde? Om het werk van zijn vader te volbrengen. Om de schuld van zijn volk te dragen. Om zo zijn vader te eren. En kijk, dat punt, dat ben ik zo weinig tegengekomen in de evangelische beweging en in de opwekkingsliederen. Ik zeg niet niks, maar zo weinig. Zo weinig dat we verloren liggen in schuld. Dat we verloren liggen in schuld. Drukt je dat ten neer? Heb je een borg nodig voor je schuld? En bijna altijd klinkt er iets in door Jezus kwam om mijn zorg en mijn moeite, mijn pijn enzovoort te dragen. Dat heeft hij ook voor zijn kinderen gedaan. Maar de eerste opdracht was om zijn vader te eren, om de schuld te dragen, om zijn borgwerk te volbrengen. En als dat niet doorklinkt in liederen, wat heb je er dan aan? Wat heb je er dan aan? Dan wordt er wel over de Heer Jezus gesproken, maar niet over dat belangrijke punt. En daarom, onderzoek het. Hoe wordt er over God gesproken? Hoe wordt er over mezelf gesproken? Hoe wordt er over de zaligmaker gesproken? Misschien zegt iemand, maar dominee, nu zet ik je klemmen. Dat mag. In de psalmen zingen wij toch ook niet over de Heer Jezus? Nou, dat klemzetten is net aan niet gelukt. Die vraag heb ik al vaak gekregen. En daar heb ik natuurlijk over nagedacht. Nee, letterlijk staat de naam Jezus niet in de psalmen. Letterlijk niet. Dat kan ik begrijpen. Want de naam Jezus staat letterlijk in het Nieuwe Testament. Letterlijk staat zijn naam niet in de psalmen. Maar zodra je in de psalmen iets zingt over hoe de Heere redt, Jehovah redt. Ja, dat is de naam Jezus. En kijk eens in het Nieuwe Testament hoe vaak de Heer Jezus zelf de psalmen gezongen heeft. Zijn laatste kruiswoord. Psalmregel. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Zijn diepste kruiswoord. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Een psalmregel. O, wat heeft de zaligmaker de psalmen lief gehad. En ik geloof zeker, echt van overtuigd, waar de liefde tot de Heere en de liefde tot Christus in het hart wordt gewerkt, dan krijg je de psalmen ook lief. En daarom geeft het mij zo'n intens verdriet als je merkt dat in allerlei kerken de opwekkingsliederen binnenkomen en het gaat eigenlijk altijd ten koste van de psalmen. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Dan is er echt iets aan de hand wat niet zomaar een kleinigheidje is, maar dan is er echt iets wezenlijks aan de hand. Nog één ding wou ik iets over zeggen. Want misschien heb je daar ook wel vragen over. Misschien heb je wel eens gedacht. Stel voor, als er hier nu voor in de kerk, eens per maand bijvoorbeeld, mensen genezen zouden worden. Dan stroomt de kerk vol. Een dove die weer kan horen, een blinde die weer kan kijken, iemand die in een rolstoel hiervoor gezet wordt en die loopt zo de rolstoel uit. Als dat eens zou gebeuren. Dat vind ik geen eenvoudig onderwerp. Ik zal het maar gelijk zeggen. Waarom? Omdat die dingen gebeuren. Ja, zegt iemand, dat is allemaal nep. Nee, dat is niet allemaal nep. Ik heb een familielid. Jarenlang in de rolstoel. Kon bijna niks. Ging naar een gebedsgenezer toe. En ze loopt nog steeds fluitend door huis. Ja, ik kan niet ontkennen dat zij genezen is. Dat is echt wat gebeurd. Dus er gebeuren inderdaad heel bijzondere dingen. En daarom zei ik, ik vind dat niet zo'n heel eenvoudig onderwerp. Want helaas, dat familielid heeft zich laten overdopen. Jongen. Er gebeuren wonderlijke dingen. Ik kan dat niet ontkennen. En ik ga hier ook niet zeggen, dat is allemaal het werk van de duivel. Dat durf ik niet. Want dan ben ik degene die dat oordeel uit moet spreken. Dat laat ik voor de Heere. Maar wel zeg ik, dat ik het ontzettend moeilijk vind. Als er ergens een aanplakbiljet hangt, met een datum erop en een zaal, soms een hal of zo, dan en dan komt die gebedsgenezer daar naartoe en daar gebeuren wonderen. Dat vind ik ontzettend moeilijk, want ik lees dat nergens in de Bijbel. Er zijn wonderen gebeurd, ook door de hand van de discipelen. Maar nergens gingen ze naar een stad toe om te zeggen, nou hier zijn wij, wij komen wonderen werken. Nee, ze kwamen om te prediken. En inderdaad heeft de Heer de prediking van het woord bevestigd door wonderen. Dat kan nog. Dat gebeurt nog. Wonderlijke gebedsverhoringen, die gebeuren nog. Alleen niet in een grote hal waar het van tevoren aangekondigd werd. En er komt een poster en een magazine wat er allemaal gebeurd is. Nee, zo niet. Maar ze gebeuren nog wel. Misschien zijn er in ons midden die zeggen, ja, dat is inderdaad waar. Ze gebeuren nog altijd. Vaak in stilte. Als de Heere de nood opbindt in het leven van Gods kinderen. En er een eendrachtig gebed tot de Heere opgezonden worden. Dan zijn er nog steeds genezingen waarvan de arts zegt, dit kunnen we niet verklaren. Dit kunnen we niet verklaren. Dan zeggen ze misschien, je hebt geluk gehad. Maar het is anders. En dan heeft de Heere een wonder gewerkt. En God is nog altijd een God van wonderen. Ook niet. Maar niet op de manier dat de mensen het gaan organiseren. En dat het in de agenda wordt gezet. Ik zei in het begin, toen ik over dit stukje nog sprak, ik ga echt niet allemaal zeggen dat is nep, want dat is niet zo. Er zit wel een deel nep bij. Toen ik bij het RD werkte, heb ik ook zo'n gebedsgenezingsdiensten meegemaakt. Dat hoorde ook bij het pakket. En oh, wat heb ik het dan moeilijk gehad. Wat een opgezweepte muziek. En maar uitspreken. Jezus is genezer enzovoort. Ik dacht, nee. Hier is de eerbied voor de majesteit van de Heer. Het leek wel een soort hypnose. Waar mensen bijna in trance gebracht werden. Waardoor ze bepaalde pijnen niet meer zouden voelen. Toen dacht ik, nee. Zo is het bij de apostelen niet gebeurd. Ze waren totaal afhankelijk van de Heer. En als de Heer een wonder werkte, dan werkte Hij een wonder. In de dagen van Elia en Elisa gebeurde dat vaak. En in de dagen van Jesaja lees je dat minder vaak. Ja, Hiskia, maar minder vaak. En in de tijd van andere profeten lees je het nog minder vaak. Daar is de Heere, zo zeggen we met een plechtig woord, vrij in, soeverein in. Ik ga een beetje naar de afronding. Had ik aan het begin natuurlijk moeten zeggen, want er was geen gelegenheid voor vragen. Maar als ik een dwaling heb gezegd, ja, dan moet je me natuurlijk niet de kerk uit laten gaan voordat die dwaling is rechtgezet. Hè? Ik hoop het niet, maar dan mag je altijd ingrijpen natuurlijk. En als er iemand is die zegt, maar ik wil toch een vraag stellen. Ik heb er zo op gerekend. En ik heb ook nog de vrijmoedigheid om hier te gaan staan en duidelijk te praten. Ja, dan mag dat natuurlijk ook. Dan mag dat ook. Het mag trouwens ook de gewone catechisatie. Ik kan wel zeggen, je mag een mailtje naar me sturen, maar ik krijg misschien wel 500 mails. Doe het gewoon maar op de gewone catechisatie. Want er kan wel verder over gesproken worden. Ik ga terug naar het begin. En daarmee ga ik ook afronden. Ik vat het heel kort samen. Ik heb een verlangen in mijn hart. Dat er veel evangelische mensen zijn. Die dat echte evangelie mogen kennen. Verloren onder de wet. Behouden door het evangelie. Daar heb je heel kort het wonder van zalig worden. Wat de Heere nog steeds werkt, daar hoef je geen 82 voor te zijn. Echt niet, echt niet. Dat kan als je 15 bent. Verloren onder de wet. En behouden door het evangelie. Mag ik dan nog één ding zeggen? Misschien tot bemoediging. Het gebeurde jaren geleden. Toen ging er een ouderling op bezoek bij een weduwe. En die was aan de stoel gebonden. Hij ging achterdoor naar binnen. En toen hij de deur opendeed van het huisje, vloog de kat naar buiten. Nou ja, dat kan gebeuren. Hij ging naast die weduwe zitten in de stoel, die aan de stoel gebonden was. Die kon zelf niet meer lopen. Hij zei, joh, hoe gaat het zo met je? Toen zei die vrouw, het gaat goed. Ik heb net les gekregen van mijn kat. Hoe dan? Nou, zei ze, die kat heeft een half uur lang naar de deur zitten staren. Naar de deurknop. Want dat beestje, dat had hoge nood, dat moest buiten gaan plassen. Maar ja, die kon niet naar buiten. En die vrouw, die kon van de stoel niet af. Dus mijn kat heeft een half uur lang onafgebroken naar die deurknop zitten staren. En ja, zei ze, toen kwam u binnen en toen kon hij naar buiten. Nou, zei ze, zo is het in mijn ziel. Ik blijf de Heere verwachten. Totdat Hij de deur opendoet. En dat gebeurt nog. Dan kun je het niet zelf. Dan heb je het niet zelf. Dan weet je het niet zelf. En dan hoef je het niet zelf. Want dat maakt mij zo vermoeiend als het over de evangelische beweging gaat. Je moet het allemaal zelf doen. Dan heb je het niet zelf. Dan weet je het niet zelf. Dan kun je het niet zelf. Dan hoef je het niet zelf. Ik blijf de Heere verwachten. Totdat Hij de deur opendoet. En dan als laatste. Soms schieten de dingen uit je, uit het verleden, schieten dan wat er binnen. Dan denk ik ook nog even aan die andere vrouw. Oh, die kon zo eenvoudig vertellen wie de Heere voor haar was geweest. Ze was ook dement. Ze wist vaak niet meer wat ze verteld had. Vond ik niet erg. Ik denk dat ze me wel 10 keer heeft verteld hoe de Heere haar gevonden had. En elke keer smaakte het weer naar het wonder van God. En ze kwam op haar ziekbed te liggen en ze voelde, dat wordt mijn sterfbed. Dat wordt mijn sterfbed. En oh, die ontroering in haar stem. Ik hoor het nog. Dominee, dan moet ik sterven. Dan ga ik de rechter ontmoeten. En dan moet het waar zijn in mijn ziel. Toch? Als je God gaat ontmoeten, dan moet het waar zijn in je ziel. Ze ontkende dat niet. Maar dan moet het waar zijn. Met elkaar over gesproken. En tijdens een volgend bezoek, en dat bedoelde ik net. Toen zegde ze Psalm 130 op. Over dat verwachten. En terwijl ze Psalm 130 opzegde, legde ze precies de nadruk op hoe het in haar hart leefde. Ik zal het nooit vergeten. Ik blijf de Heere verwachten, die psalm. Mijn ziel wacht ongestoord. En toen kwam het. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen. toen was ze stil. De morgen. En toen klonk er een zucht. Ach, wanneer. Ach, wanneer. En dat duurde niet zo lang meer. Ik weet niet meer precies hoe lang. Nog een paar dagen. Duurde niet zo lang meer. Of de verlangen werd vervuld. En toen brak de morgen aan van de eeuwige zaligheid. Waar ze eeuwig bij de Heere mocht zijn. Om zijn naam groot te maken. Zullen we dat als slotpsalm zingen? Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men looft hem vroeg en spaar de wereld voor en volg mijn zangen. Met amen, amen na psalm 72, het laatste vers. Dan willen we deze avond besluiten met dankgebed. Heere, almachtige, dienenswaardige God in de hemel. Breng ons allemaal aan uw voeten. Arm in onszelf en verslagen over de zonde. Maar met het smeekgebed van de tollenaar, o God, wees mij zondaar genadig, want gij betoont uw welbehagen. Aan hen die nederig naar u vragen, dat hebben ze van u zelf geleerd, want zelf kunnen ze het ook niet, maar u doet het toch, Heere. O, we bidden u, werk onder de kattengezanten in deze gemeente, werk onder jongeren, werk onder volwassenen, werk onder de ouderen. Dat ze u de Heere mogen vrezen. Het allerhoogste en het eeuwige goed. Leer ze zien hoe arm, hoe ongelukkig de wereld is. Leer ze ook zien dat er allerlei misleidende leer is. Die misschien het gevoel wel meeneemt. Maar die niet is naar uw heilig woord. We hebben toch een ziel voor de eeuwigheid. Komt er toch op aan. Heere, wilt u gedenken aan degenen die zoveel vragen hebben, die ze niet kunnen oplossen. Mogen ze ermee bij u komen, Heere, want dan wilt gij de knopen losmaken, het lieflijke evangelie schenken, uw genade verheerlijken. We bidden u voor iedereen die een taak heeft in het gemeenteleven. Gedenk de ambtsdragers in het geven van de catechisaties. Geef uw knecht onze broeder in de bediening wat nodig is in de prediking van uw heilig woord. Wil waken over de gemeente. Wil ook waken over het kerkverband. Och Heere, er zijn zoveel krachten bezig om van dat vaste fundament van uw getuigenis af te trekken. En ze denken dat ze het weten. Och, wilt u de ogen openen? bekering schenken tot u. Geef uw knechten die begeren om in getrouwheid te dienen en die ook niet weten hoe het verder moet. Geeft u ze maar afhankelijkheid van u. Wijst u zelf de weg die ze mogen gaan. Verheerlijk uw naam. Verzoen onze zonden. Zie ons allen aan in het verzoenende bloed, dat betere dingen spreekt dan Abel. Uit louter genade, om den Heer Jezus wil. Amen. Vond het fijn om in jullie midden te mogen zijn. Misschien dat we elkaar nog eens ergens ontmoeten. Doe je best op de catechisatie. Leer je vragen. Daar heb je ontzettend veel gemak van als je later met allerlei meningen in aanraking komt. Van harte een gezegend winterseizoen toegewenst. En wel thuis, want anders durft niemand te gaan staan. Of moest de dominee nog iets zeggen? Bedanken hoeft niet, want ik vond het al fijn om hier te zijn. Maar toch nog iets zeggen. Of je moet toch nog even blijven zitten.
Nee, dat zou wel heel kaal zijn als we je zo laten weggaan natuurlijk. Want we hebben veel meegekregen. En dankbaar ook voor de wijze waarop dat u het hebt gedaan. Het begon al heel mooi dat u niet bent gekomen om te katten. Nou, dat is ook niet gebeurd. Nee, dat idee heb ik niet gekregen. Gewoon heel eerlijk de dingen op een rij gezet. Ook een stuk verlegenheid met soms wel vragen waar we niet uitkomen. En dat we dan maar inderdaad aan de Heren moeten overlaten. Maar wel de nadruk gelegd op de leer, op de schriften. Als het naar de schrift, als het naar het woord niet is, dan zal het niet kunnen bestaan. Ook al hebben wij niet alle antwoorden op alle vragen die het oplevert. En dan met name gericht ook op de muziek. Vond ik ook inderdaad een heel sterk punt, jongelui. Wij zijn als mensen natuurlijk heel gevoelig voor muziek. En met name jullie, als jongens en meiden. En ik zei het een paar weken geleden nog in een preek. Augustinus zei het al, de dwalingen worden meestal de kerk binnen gezongen. Nou, dat is al 1700 jaar geleden dat toen al gezegd werd. Dus dat geldt met name ook voor onze tijd met alle media. Met je mobieltje waar je allerlei soorten muziek op kunt horen. Maar blijf, en dan kom ik weer terug bij het gedeelte wat we gelezen hebben. Blijf bij hetgeen je geleerd hebt. De schrift die van God is ingegeven. Daar moet alles aan getoetst kunnen worden. De hele schrift. Nou, hartelijk bedankt voor hoe u en wat u hebt gezegd. En ik hoop, jongelui, dat jullie dat mee mogen nemen. Dat het vast mag haken in je binnenste. Daar bidden we de Heer om. Allemaal wel thuis.